Wij gaan verder met het zingen van het lied. De liederen voor de gemeente zijn 427. Is een getuigenislied. Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles voor me is? Het is omdat zijn dood mij redde. Al mijn schuld droeg hij voor mij. Daarom is het dat ik Jezus lief heb en de zijne ben voorgoed. Kwijt mijn leven hem die alles voor mij deed en dagelijks doet. En dit is een keuzelied van een gemeentelid vanuit de gemeente. Dus laten we dit lied gaan zingen.
Broeders en zusters, mede gelovigen in de Heer Jezus Christus, welkom vanochtend in ons midden. Het is fijn om elkaar zo te mogen begroeten en het is fijn om u zo allemaal te zien vanochtend, dat je hier gekomen bent. En zoals Wim ook al zei, hopelijk met het verlangen in je hart om de Heer te ontmoeten en om straks ook aan zijn tafel te gaan. Om brood en wijn met elkaar te delen en daarin opnieuw te belijden. Juist ook in deze lijdenstijd, nu we op weg zijn naar Pasen en naar Goede Vrijdag en alles wat daarbij hoort. Jezus heeft het voor mij en voor ons volbracht. Ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Of je nu hier elke week zit of misschien vandaag voor het eerst komt kijken of sinds lange tijd weer hier kunt zijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook als je thuis meeluistert via internet, weet dat we ons ook daarin verbonden voelen als gemeente van Jezus Christus. En dat we als zijn kinderen onze Heer Jezus centraal stellen vanochtend. Want hem komt de eer toe en de glorie van onze liederen. Zijn stem willen we verstaan in onze gebeden. We willen naar hem luisteren voor in hetgeen hij in zijn woord tot ons te zeggen heeft. En we willen ons naar hem uitstrekken. En we zijn dan ook gewend, en dat gaan we ook vandaag doen, om te beginnen met een gebed. Een gebed waarin je eerst in stilte bij God mag komen en tegen hem mag zeggen wat jij wil zeggen. Dat je jezelf bij hem mag brengen en ook jezelf voor hem mag openen. Want de Heer neemt de ruimte die wij hem geven En dan daarnaast zal ik namens ons allemaal ook een gebed uitspreken en de dienst aan hem opdragen. Zullen we zo'n moment van gebed hebben? Grote God, zo hoort u wat in ieder van ons op dit moment tot u bidt en heeft gebeden. Zo weet u wat er in ons hart is en was toen wij het gebouw binnenkwamen vanochtend of toen we de computer aanzetten om af te stemmen op de uitzending van deze dienst. U weet wat we hebben meegenomen in ons hart. En u weet of we verlangen hebben om hier te zijn, of dat we misschien wel allerlei belemmeringen voelen in onszelf. U weet of we met dankbaarheid en blijdschap deze dag zijn aangevangen, omdat er zoveel goeds is wat we uit uw hand hebben ontvangen. Maar u weet ook dat sommigen van ons hier misschien wel zijn met zorgen en verdriet. Met pijn en moeite. Dat we hier zijn, maar dat onze gedachten misschien wel bij allerlei andere zaken zijn waar we zoveel zorg om kunnen hebben. Heer, u weet het allemaal en we brengen het ook allemaal voor u en leggen het voor u neer aan het begin van deze dienst. En wij bidden u, kom naar ons toe en geef ons wat we nodig hebben in de liederen, in de muziek, in de gebeden, in de schriftlezing. Maar zeker straks ook als we avondmaal gaan vieren, brood en wijn gaan delen. Dat we allemaal mogen ervaren dat u leeft, dat u verlossing hebt gegeven en dat u een verbond met ons gesloten hebt van genade en liefde en verlossing en redding. En dat dat genoeg is voor ons. Heer, spreek zo tot ons. En dat bidden we in de volle overtuiging dat u dat ook doet en wilt doen. Dat ervaren wij zo vaak als we zondag samenkomen. Maar ook nu staan wij daarbij op de belofte die u gegeven hebt. Dat u in ons midden aanwezig zult zijn. En als u belooft, dan doet u het ook. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft, zegt uw woord. U bent de God die trouw blijft voor altijd. Ja, u bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen. In ons leven, in onze gemeenschap. En daarom strekken wij ons naar u uit. En openen wij ons hart voor u. En zeggen wij, Heer, kom tot ons, vul ons met uw geest. Vul ons met uw kracht, uw vreugde, uw blijdschap. Geef ons wat we nodig hebben. Geef ons passie, troost. Heer, raak ons allen aan en laat ons vanochtend uw stem verstaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hele gezegende dienst.
Ook voor de kinderen in ons midden, hartelijk welkom. Jullie zitten herinnerd in de kerk verspreid. We zijn heel blij dat jullie er ook zijn. We gaan met jullie nog een kinderlied zingen en daarna mogen jullie naar jullie eigen dienst gaan. En het lied dat we gaan zingen is een nieuw lied, kinderopwekking 152. Jezus leeft. Zing een nieuw lied, want Jezus leeft. Hij die de dood overwonnen heeft, zing nu een lied, gebruik je stem, zing nu een lied voor hem. En voordat jullie naar de zondagsschool gaan, dan mag ik nog voor jullie en met jullie bidden. Heer, trouwe God en Vader. Heer, we danken u, Heer, dat we zo ook als gemeente, Heer, met onze kinderen die in ons midden zijn, Heer, dat we bij u mogen komen, Heer. En we dragen hen ook aan u op. Heer, u zegt in uw woord, Heer, laat de kinderen tot mij komen. Heer, niemand mag ze hinderen. Heer, en ik dank u ook, Heer, dat u van kinderen houdt. U houdt van alle mensen, maar ook in het bijzonder van kinderen. Heer, wilt u hen een fijne tijd geven op de zondagsschool. Heer, dat ze er mogen horen van u, dat ze mogen weten dat u van hen houdt. Heer, ze mogen ook nog gaan zingen van tevoren. Heer, laat dat ook allemaal zijn tot eer van uw grote naam. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. En wij gaan verder met het zingen van 3 liederen. Die zingen we aan 1 gesloten. Dat zijn allemaal liederen over de trouw van God. En hoe God zijn kinderen een weg wijst. En hoe wij kracht mogen putten uit die trouw van God. Ook al merken we dat niet altijd. We zingen als eerste opwekking 429. God wijst mij een weg. Opwekking 542. God van trouw. U verandert nooit. En vervolgens als laatste opwekking 702. Er is kracht. Voor wie hopen op de Heer.
Moet ik door de wilde dienst, hij wijst mij. Who met the sun?
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wat is het geweldig om voor u te mogen zingen. Wat is het geweldig om met elkaar u de lof te mogen brengen als de God van trouw die niet verandert. Als de God van trouw die er altijd voor ons is. Als de God bij wie we kracht en hoop mogen vinden. Heer, want er zijn zoveel momenten in ons leven dat we dat soms niet zien en dat het moeilijk is. Omdat er ziekte is of verdriet of pijn of lijden. En ook vanochtend hebben we weer gedeeld van mensen die midden in zo'n situatie zitten. We denken aan onze zuster Ingeborg. We denken aan broeder Riebert. En ach, zo zijn er zoveel. Die lijden, die zoeken, die worstelen, die het niet weten, die het niet zien. En toch mag dan klinken, er is kracht voor wie hopen op de Heer. Vader, geef dat we dat ook mogen ervaren in onze moeite en in onze nood. Geef dat we dan op u ons werpen en mogen ontdekken, er is kracht, er is een Heer en hij laat mij niet los. Als we zo meteen uw woord gaan openen, Heer, dan zullen we daar ook weer een verhaal lezen van Elia, die in zo'nzelfde situatie verzeild raakt. Ook zo'n situatie waarbij hij denkt, en nu? Wat kan ik nog? Heer, en dan zullen we daar ook over nadenken wat dat te betekenen heeft. Dat we zingen, er is kracht voor wie hopen op de Heer. Dat we zingen, we hebben een God van trouw. Heer, we willen u vragen, open onze harten daarvoor. Geef dat we mogen verstaan wat u ons te zeggen hebt. Geef dat we het mogen begrijpen. Niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. En dat het ons iets doet, dat het in ons iets verandert. Dat we krijgen van uw geest. Dat u ons daarin de voeding geeft die wij nodig hebben. Vader, dat bidden wij u. Open onze harten. Open onze oren. En spreek tot ons, ook als wij uw woord gaan openen. In Jezus' naam. Amen. Voordat we de Bijbel openen en naar de preek gaan luisteren, zingen we nog één lied om ons daar ook op voor te bereiden. Jezus, u mijn kracht en leven. En we zingen daar dan 3 coupletten van. Thank you. Dan mag ik zuster Lena ook naar voren vragen. Want zij gaat met ons lezen uit het woord van God. En we lezen uit 1 Koningen 19. Ik ga hoor. 1 Koningen 19 en dan lezen we de eerste 9 versen. Zo, dan kunnen ze ook verstaan.
Ja, dat zal wel lukken, denk ik.
1 Koningen 19, vers 1 tot en met 9.
Elia op de Horeb. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
En zo hebben we vandaag een aantal versen gelezen uit het leven van Elia. En Elia, dat weten jullie misschien wel, dat is een van de grote profeten van God. Hij wordt vaak in de Bijbel samen met Mozes genoemd als de twee grootste. En Mozes en Elia, dat zijn de grote mannen Gods die God naar het volk had gestuurd. Een groot man. En hij wordt ook vaak aangehaald. Hè? In het Nieuwe Testament ook komt hij ook vaak voorbij. Als Jezus wordt verheerlijkt op de berg. En als hij zijn goddelijkheid laat zien aan een paar van zijn discipelen. Dan staat er in het verhaal wie zijn daarbij. Inderdaad Mozes en Elia. En hij wordt ook aangehaald als een voorbeeld. In de brief van Jacobus bijvoorbeeld, in hoofdstuk 5, dan gaat het daar over gebed en de waarde van het gebed voor ons. En de kracht van ons gebed. En dan zegt Jacobus: denk maar aan Elia, een man zoals wij, hè? Een gewoon mens. En kijk eens wat zijn gebed bewerkte. Nou ja, en Johannes de Doper wordt voor Elia aangezien en Jezus wordt voor Elia aangezien. Elia is een heel belangrijk figuur in de Bijbel. In het Jodendom, in het Christendom. Een man Gods, een grote, grote profeet. En toch is het leven van Elia, ondanks dat hij zo groot was, niet makkelijk geweest. En zijn profetische bediening is ook lang niet altijd makkelijk geweest. Het ging echt niet van een leien dakje. Elia deed zijn werk, Elia deed datgene wat God hem had opgedragen, maar hij ondervond steeds weer strijd, moeite, tegenstand, een weerbarstig volk. En waar kwam dat door? Ja, dat kwam door afgoderij. Dat was het grote probleem. In de tijd van Elia aanbad het volk God, maar het aanbad ook andere goden daarnaast. Met name de Baal, of Ashera, de vrouwelijke tegenhanger van Baal. En die werden aanbeden in het land. En daar moest Elia tegen knokken, tegen strijden. Hij was gestuurd om het volk terug te brengen, maar het volk wilde niet. En met name één persoon was daar verantwoordelijk voor. En dat was koningin Isebel, de vrouw van koning Ahab. Zij was zeg maar de verpersoonlijking van de afgoderij in het land. En steeds weer, dat lees je ook in de verhalen, steeds weer is het Isebel die probeert Elia dwars te zitten. Steeds weer is zij zijn grote plaaggeest, zijn tegenstander, zijn vijand. Steeds weer heeft hij moeite om haar. En dat zie je ook in het verhaal dat onze zuster net gelezen heeft. Isebel, die bedreigt daar eigenlijk Elia. Een doodsbedreiging. En dat vinden we in vers 2. Dan zegt ze: de goden mogen met mij doen wat ze willen, als morgen om deze tijd niet u hetzelfde lot ondergaat als zij. En zij, dat zijn de profeten van Baal die even daarvoor gedood zijn. Want wat is er gebeurd? Elia die had gebeden en het was al 3 jaar droog in het land. En Isebel samen met Ahab hadden een plan opgevat. Wij maken alle profeten van God dood. Dan hebben we dat ook weer gehad en dan kunnen we verder. En dat lukt ze ook bijna. Gelukkig is er ene Obadja aan het hof die nog God trouw is en die verbergt 100 profeten in grotten, waaronder Elia. Die overleven het en dan op een gegeven moment krijgt Elia als een van die overlevende profeten de opdracht: ga naar Ahab. En dat doet hij. Zeg hem dat ik hem roep, zegt God. Breng hem naar de Karmel, de grote berg. Breng het volk daar samen, laat de priesters en de profeten van Baal en Asherah daar naartoe komen. En kom jij daar naartoe. En Elia doet dat. En dan gaan ze naar de Karmel. En dan is het volk verzameld. En dan is Elia daar. En aan de andere kant 450 priesters van Baal en 400 priesters van Asherah. Nou, van alles en nog wat bij elkaar op die berg. En dan zeggen ze: we richten 2 offers op. 2 altaren. 1 voor Baal en 1 voor God. En dan slachten we 2 stieren en die leggen we erop. En dan steken we het niet aan. En dan gaan we zien wie de ware God is. Dan mogen jullie bidden tot Baal. En dan zal ik bidden tot mijn God. En dan zullen we zien wie het vuur kan laten ontbranden. En dan staat er in het verhaal, je kunt het lezen in hoofdstuk 18, dat Elia zegt: nou, beginnen jullie maar, want jullie zijn er veel meer. Doe je best. En dan gaan ze beginnen en ze dansen en ze springen en ze bidden en ze smeken en weet ik allemaal wat er voorbij komt. Maar er gebeurt natuurlijk helemaal niks. En dan mag Elia. En Elia, die bidt. Maar eerst overlaat hij dat altaar, dat offer met water. Zoveel dat er een gultje omheen vol komt te staan met water. En dan bidt hij heel eenvoudig. Niet zoals die anderen met allemaal poeha. En dan komt het vuur uit de hemel. Zo machtig dat het hele altaar en het offer in één keer verteerd wordt. En dan begint het volk te roepen: de Heer is God, de Heer is God. JHWH Adonai, Hij is God. En alle priesters van de Baal worden gedood. En Elia gaat de berg weer af en het begint ook weer te regenen in het land. Nou, je zou denken: wat geweldig. Perfect. Alles komt goed. Het volk heeft zich bekeerd. Maar ja, Elia is nog niet die berg weer af. Of Isebel stuurt een doodsbedreiging. Meteen direct daarna: de goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde is overkomen als de priesters, de profeten van Baal. Ze is zo boos, zo gefrustreerd met alle gebeurtenissen, dat ze hem aanzegt: morgen maak ik je dood. Dat is wat hier staat. Nou, op zich, zo zat ik te denken toen ik me voorbereidde op de preek, is dat natuurlijk niet heel slim van Isebel. Als je iemand dood wil hebben, dan ga je niet de dag ervoor zeggen: morgen om deze tijd bij de geweest. Wel, dan gaat iemand er vandoor. En ja, goed, dat gebeurt hier ook. Maar het geeft natuurlijk wel aan hoe boos Isebel is en hoe gefrustreerd ze is. Dat zoiets heeft van: morgen ben je aan de beurt, jongen. En Elia die weet hoe Isebel is. Elia weet dat ze het ook kan doen, dat ze het in het verleden al heeft gedaan. Dus de angst slaat hem om het hart en hij slaat op de vlucht. Het staat letterlijk in vers 3. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Nou, en die vlucht, die eindigt dan in de woestijn. Hij heeft zijn knecht achter zich gelaten. Hij is helemaal alleen. Hij komt in de woestijn en hij rust dan uit onder een brem. Hij gaat daar zitten en dan zegt hij bij zichzelf, het is klaar. Ik wil niet meer. En 1 Koningen 19 in vers 4, daar zegt hij letterlijk, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Kennelijk is die bedreiging van Isabel de druppel die de emmer doet overlopen. Hij is er helemaal klaar mee. Hij wil niet meer. Al dat strijden, constant maar dat vechten en je verzetten en je leven niet veilig zijn. Hij heeft er gewoon geen zin meer aan. Hij geeft het op en hij zegt er dan bij, ik ben niet beter dan mijn voorouders. En dat is heel veelzeggend, want wat hij daarmee bedoelt is, dat volk, dat doet al jaren, eigenlijk al eeuwen een afgoderij. En voor mij, mijn voorouders, de voorgeslachten, toen hebt u ook profeten gestuurd, God. En toen hebben die ook in het land hun werk gedaan. U heeft koningen gegeven die trouw waren aan u, richters gegeven die het volk weer terugbrachten van een afgoderij. U heeft het allemaal gedaan en ja, het hielp toch niet, want uiteindelijk ging het volk toch weer verder met de afgodendienst. En nou ben ik er. En ik ben eigenlijk geen haar beter. Ik dacht misschien toen u mij riep, ik ga het veranderen. Ik ga mooie dingen doen. Ik mag voor u werken. En ik heb mooie dingen gedaan. Kijk wat er is gebeurd op de Karmel. Maar ik ben nog niet beneden of ze gaan alweer verder met hun afgoderij. Isabel zit me alweer op de hielen. Ik ben geen haar beter dan mijn voorouders. Ik krijg het niet voor elkaar. Het lukt me niet. Net zo min als de profeten van vroeger, de richters, de koningen die u volgden. Mij lukt het ook niet, dus het is genoeg geweest. Dit heeft geen zin, ik heb zoveel moeite en ik bereik er niks mee. Maak maar een einde aan mijn leven, dit is mij te zwaar. Het is genoeg, staat er letterlijk in vers 4. En misschien zo zat ik te denken toen ik mij op deze preek voorbereidde. Misschien is dat wel een beetje herkenbaar voor ons vandaag de dag. En dan bedoel ik niet zozeer dat je dan misschien niet meer wil leven. Althans, ik hoop dat dat niet herkenbaar voor je is. Mocht je dat wel hebben, dan zou ik je echt willen aanraden, kom daarmee naar buiten, blijf niet meer rondlopen. Zeg tegen iemand die heel dichtbij je staat, van wie je veel houdt, kom naar mij als voorganger of zeg het tegen je huisarts, zodat je een hulpverlener kan. Maar kom er mee. Want ja, vaak zit er achter zo'n wens om niet meer verder te hoeven een ander probleem waardoor je dat voelt. Dat is tenminste wat ik heb geleerd in mijn jaren als voorganger. Als iemand tegen mij zegt, ik wil niet meer leven, dan is dat eigenlijk altijd een manier om te zeggen, ik wil dit niet meer. Ik wil niet dood, want wie wil er nou dood? Dat zijn maar heel weinig mensen. Maar ze willen dit niet meer. Ze willen een uitweg. En vaak is er wel een uitweg als je maar hulp zoekt. Dus als je dat gevoel hebt, doe dat. Ga hulp zoeken. Want dat kan je krijgen. Je hoeft het niet alleen te doen. Maar dat is niet waar ik het vanochtend over wil hebben. Ik wil het hebben over dat andere deel van dat gevoel. Hè? Wat de oorzaak is van het feit dat Elia niet meer verder wil. Namelijk, dat het geen zin heeft. Want daar komt dat vandaan. Hè? Hij heeft geen zin meer omdat hij denkt, waarvoor doe ik het nog? Hij is zo moedeloos. De moed is hem in de schoenen gezakt. Hij ziet er niet meer zitten. En hij vraagt zich af, in al zijn frustraties, waarom zou ik nog doorgaan? En dat is misschien wel herkenbaar. En ook de worsteling die Elia daarin heeft met zijn God en met zijn bediening. Misschien is dat wel herkenbaar bijvoorbeeld voor jou, omdat je een taak hebt in het Koninkrijk van God. Omdat je aan het werk bent, misschien wel heel concreet in deze gemeente, dat je bijvoorbeeld ouderling bent, of actief bent in het jeugd- en kinderwerk, Of omdat je hier op zondag de gemeente dient met je muzikale gaven. Ik noem maar wat, het kan van alles zijn, ook nog wat anders. Misschien buiten de gemeente, maakt niet uit. Als je iets voor God doet, dan kan je soms iets heel moois mee maken. En dan ben je blij en dan ben je dankbaar. En dan zie je God werken, door jou heen ook, in het werk dat je doet. En dan mag je hem danken en denk je, wat hebben we toch een geweldige God dat hij mij gebruikt in zijn koninkrijk. Maar je hebt soms ook momenten dat je voor jezelf denkt, waarvoor doe ik het nog? Omdat je het gevoel hebt bijvoorbeeld dat je alleen maar kritiek krijgt van die broeders en je zusters. Dat je denkt, ja, ik zet me hierin en ik doe mijn best. Maar als ik wat fout doe, dan schreeuwen ze op het hart dat ik wat fout doe. En ze liggen voor je gevoel klaar met een verrekijker. Houden ze je in de gaten en als je wat fout doet, bam, krijg je er meteen ervan langs. En er komt nooit eens een stukje waardering. Er komt nooit eens iets waarvan men zegt, wat fijn dat jullie dat doen. Dat gevoel kan je soms hebben, misschien wel. Of je bent iets aan het doen in de gemeente van Jezus, maar het breekt je simpelweg bij de handen af, omdat niemand komt, omdat het niet van de grond komt. Dan kun je ook soms denken, waarvoor doe ik dit? Dit heeft toch geen zin? Of je bent in de gemeente actief en je hebt het idee, we moeten die kant op, dat is goed, dat is iets wat God mij duidelijk maakt, laten we dat gaan doen. Maar heel veel van je broeders of zusters zeggen, nee, het is ook wel goed, we houden het lekker zo. Terwijl je echt heel sterk van binnen voelt, dat zouden we moeten doen. Dat kan ook heel veel frustratie opleveren bij jezelf. En dan kun je ook moedeloos worden en denken, dit wil ik niet meer. Dat is een manier waarop je dat gevoel kan hebben. Andere manier waarop je dat gevoel kan hebben, is misschien wel in je gemeente lid zijn. Gewoon dat je onderdeel bent van een gemeente. Misschien een meest waarschijnlijke deze gemeente. Ook dan kan je soms het gevoel bekruipen, waarom ben ik überhaupt nog lid van deze gemeente? Omdat je je bijvoorbeeld vergeten voelt. Dat kan, hè? Dat je ergens mee zit en denkt, ja, niemand ziet naar mij om. Of omdat er iets is gebeurd tussen jou en een broeder of zuster, wat eigenlijk niet opgelost wordt. En waarvan je alleen maar last hebt. Ja, dan kan je ook soms denken van, waarom doe ik dit? Of dat de gemeente keuzes maakt of een richting op gaat waarvan je denkt, dat past helemaal niet bij mij. Dan kun je ook het gevoel krijgen van, dit heeft geen zin meer. Waarom ga ik nog door? Maar het hoeft niet alleen met de gemeente te zijn. Je kunt ook dat gevoel bijvoorbeeld krijgen in je eigen persoonlijk geloofsleven, omdat je van allerlei dingen meemaakt in je leven die moeilijk zijn. Dat kan, hè, dat er gebeurtenissen zijn, omstandigheden zijn, waardoor je zo tegen een muur aan loopt, omdat er iets gebeurt waarvan je je niet had kunnen voorstellen dat dat kon als je een kind van God was. Dat je het idee hebt van wat God is, wat geloven is, dat past niet bij hoe het nu gaat in mijn leven. Als dit geloven is, waarom zou ik dat dan nog doen? Want ik heb er meer last van en ik worstel er meer mee dan dat ik er wat aan heb op dit moment. Nou, dat zijn zo allemaal voorbeelden van, nou ja, momenten misschien wel, die we misschien wel herkennen waarin we zeggen van, ja, die frustratie, die moedeloosheid, dat gevoel van waarvoor doe ik dit nog, dat we dat misschien wel herkennen. Ik zelf herken het wel, ik wil het best toegeven, ik heb ook wel in mijn leven als voorganger in mijn bediening momenten gehad, in al die jaren dat ik wel eens heb gedacht, waarom doe ik dit? Dan was ik iets aan het doen en dan lukte het niet, of dan brak het me bij de handen af, of dan kwam het niet uit de verf. En ik heb wel eens gebeden, er zijn wel eens momenten geweest dat ik heb gezegd, Heer, volgens mij ben ik de verkeerde man op de verkeerde plek. Ik kan beter iemand anders hier neerzetten, want ik krijg het niet los, ik kom niet verder. En dan zit je met diezelfde worsteling, dan zit je met diezelfde gevoelens. En ik denk dat als jij, en dat durf ik echt wel met zekerheid haast te zeggen, dat als jij actief bent in je geloof en dat vorm geeft in je leven, of dat nou in de gemeente is of daarbuiten, op je werk of in je familie, dat je deze gevoelens ook wel eens kent. Dat bijna iedereen wel eens momenten heeft dat je denkt, waarom ben ik hier nog mee bezig? Dat het je frustreert en dat je denkt, nou, laat maar. Geef mijn portie maar aan Vicky. Heer, alstublieft, ik hoef het niet meer. Maar ja, dan is natuurlijk de grote vraag. En dan? Wat doe je dan? Nou, het verhaal van Elia laat ons daarover, denk ik, twee dingen vanochtend heel duidelijk zien. Het eerste is dat als je met dit soort gevoelens en gedachten en emoties worstelt, dat je dan naar God moet gaan. Dat je dan naar God mag gaan. Want dat is ook wat Elia hier doet. Hij gaat die woestijn in en hij gaat onder die bremstruik zitten. En wat doet hij dan? Nou, feitelijk gaat hij in gebed. Kijk maar naar vers 4, dan zegt hij, het is genoeg geweest, Heer. Hij spreekt tot God. Hij zegt het niet zomaar in het algemeen, of tegen een knecht, of iemand die bij hem is. Hij gaat naar God. Hij zegt, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Elia zoekt de Heer met zijn frustraties. Elia zoekt de Heer met zijn moeite. En hij brengt het dan bij de Heer en hij doet zich ook niet beter voor dan hij is. Dan dat hij het op dat moment voelt. Hij is gewoon eerlijk. Hij zegt, Heer, ik hoef het niet meer. Alsjeblieft, ik wil niet meer. Dat is wat hij zegt. Dat is wat er gebeurt. En het mooie is, dat mag. Het wordt hem hier niet aangerekend. En dat zien we zo vaak in de Bijbel als mensen op een gegeven moment zeggen, ik kan niet meer, ik wil dit niet, waarom? Dan veroordeelt God hem niet. Het mag. Je mag komen met je moeite. Je mag komen met je frustratie. Je mag komen met je moedeloosheid. Je mag het bij de Heer brengen. En je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Net als Elia. Kom maar, breng het maar. Zeg het maar tegen God. Breng het bij de Heer. Dat is het eerste. En het tweede dat we uit het verhaal van Elia hier kunnen leren, is dat als we het dan bij de Heer brengen, we vervolgens ook voeding moeten zoeken bij de Heer. Dat we door moeten gaan met de Heer. En dat is niet de eerste natuurlijke reactie. Want als je op zo'n punt zit, wat is dan onze natuurlijke reactie? Althans van heel veel mensen. Zoek het maar uit, hier heb je het. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dat is je eerste natuurlijke instinct misschien wel. Maar dat is niet de weg van geloof. En dat zie je hier heel mooi in Elia, in dit verhaal van Elia. Want Elia krijgt letterlijk voedsel, hè? Letterlijk. Er komt een engel en die raakt hem aan en die zegt, sta op en eet. En hij heeft het opgegeven, hij ligt te slapen en denkt, zoek hem maar uit. En die engel komt, sta op en eet. En dat gebeurt al twee keer toe. En Elia staat op en hij eet van het voedsel dat er ligt. En dan vindt hij weer kracht om door te gaan. Want het gaat door, het houdt hier niet op, lees het maar verder thuis. Elia moet nog weer verder gaan en God heeft een plan en dat volvoert hij en hij gaat. Maar hij eet eerst die voeding die God hem geeft. En ik denk dat daar een wijze les in zit. Als wij er niet meer in zitten, als wij moedeloos zijn, als wij op een moment in ons leven uitkomen dat we denken, geef mijn portie maar aan Vicky. Laat het maar, ik hoef het niet meer. Dan mogen we het bij God brengen. En als we het bij God gebracht hebben, mogen we voeding zoeken in geloof. En dat betekent heel concreet dat je doorgaat met de dingen van geloof. Dat je naar de gemeente blijft gaan. Dat je blijft bidden. Dat je blijft Bijbel lezen. Dat je je geloof probeert vorm te geven. Elke dag maar weer. Dat je, om een mooi Bijbels woord te gebruiken, volhardt. Eigenlijk stug doorgaat. En ook al voel je dat misschien op dat moment niet. En denk je, waarom zou ik het nog doen? Ik heb zelf gemerkt in mijn leven. En ik heb het ook gezien in broeders en zusters. Die ik heel dicht nabij mocht staan. Die ik me soms mocht begeleiden door zo'n proces heen. Als je op de weg van God blijft. En je zoekt die voeding. En je brengt het bij hem. Dan komt de Heer op een gegeven moment. En dan geeft hij je toch weer kracht. En dan trekt hij je er weer bij. En dan kom je weer verder. Ja. Kan ik voor mezelf zeggen, dan ga je groeien in je geloof. En komt er uiteindelijk zelfs de zegen van de Heer. Hoe moeilijk het ook is. En weet je, broeders en zusters, met die gedachte wil ik jullie vanmorgen eigenlijk bemoedigen. Echt een hart onder de riem steken. Dat ook jij mag weten, In je strijd, in je geloofstrijd, in je worsteling, in je frustraties, in je moedeloosheid. Ik ben niet alleen. Je mag ermee naar God. Sterker nog, je bent niet een slecht kind van God of een ondankbare zondaar die niet ziet hoe het werkelijk is. Je mag ermee naar God gaan en Hij wil naar je luisteren. En Hij is je nabij. En Hij laat je niet los. Ook al ervaar je dat misschien op dat moment niet zo. Ook al denk je misschien voor jezelf op dat moment, het zal allemaal wel. Blijf doorgaan op de weg van de Heer. En je zult merken, er komt een moment dat de Heer jou vastpakt. Zich weer aan jou toont. Dat je krijgt wat je nodig hebt, omdat je je bent blijven voeden met het goede. Want Hij zal zijn plan volvoeren. In jouw leven, in ons leven als gemeente. Net zoals Hij dat in het leven van Elia deed. Elia zat het ook niet meer zitten, maar hij ging wel door. Want God volvoert zijn plan. En dat geldt ook voor jou. Dat geldt ook voor mij. Wij zijn kinderen van Hem. We gaan zo'n avondmaal vieren. Dan belijden we dat, dan ervaren we dat. Dan staan we op die belofte. En dat blijft ook staan als het moeilijk is. Dat blijft ook staan als we frustraties kennen. Als we denken, laat het allemaal maar. Zet maar door, volhard en je zult zien... God laat je niet alleen. En Hij houdt vast. En Hij geeft je wat je nodig hebt. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. We hebben uitgesproken dat U ons niet alleen laat. We hebben gelezen van Elia, uw grote knecht, die ook op een gegeven moment zegt, het hoeft niet meer zo, laat maar. En dat we daar in dat verhaal hebben gezien dat u dan een engel stuurt, voeding geeft en Elia weer verder kan. Heer, en van daaruit hebben wij gezegd en daarvoor ook al in de dienst gezongen, u bent trouw, u laat niet los en er is kracht bij u. En als we zo meteen aan de tafel van brood en wijn gaan, Heer, dan belijden we dat ook. Dat u ons gevonden hebt en gekocht hebt en betaald hebt met uw bloed. Dat u een offer hebt gebracht voor ons en dat we daarmee kinderen van u zijn. Maar Vader, er zijn soms momenten in ons leven dat we het niet zien. Dat het zo moeilijk is, omdat het tegen zit. Je bent actief in uw koninkrijk en u heeft ons geroepen tot een bediening en een taak. En je zet je in en dan lukt het niet. Dan gaan mensen niet mee, dan is er kritiek en dan breekt het je bij de handen af. Dan komt het niet uit de verf. Of we maken dingen mee in ons leven, Heer, waardoor we het niet meer zien dat het echt zo is. Dat u leidt en zorgt en denk je, het zal wel, maar ik zie het niet. Of er gebeuren dingen in ons gemeente zijn waarvan we denken, is dit nou het geloof? Is dit nou hoe het zou moeten? En dan kunnen we zo gefrustreerd raken. Dan kunnen we zo moedeloos raken. Dan kunnen we ze allemaal op momenten komen dat we denken, ik gooi de handdoek in de ring. Heer, en misschien zijn er wel mensen hier die dat gevoel nu hebben of de afgelopen tijd wel eens hebben gehad. Vader, geef dan dat wij op die momenten, en zeker zij die er nu mee worstelen, mogen ervaren, maar er is wel kracht bij Hem als ik Hem blijf zoeken. En ik mag het ook bij mijn Heer brengen. Heer, geef dat we allemaal dat mogen ervaren, dat we niet alleen zijn. Geef dat we in vertrouwen zullen gaan, ook als het tegen zit en we het niet ervaren, niet merken, niet voelen. Want ons geloof is meer dan gevoel en u vraagt ook volharding. En u zult uw plan voleinden, ook in ons. Dat is wat wij geloven. Dat is wat wij belijden. En dan kun je het zingen, dan kun je het zeggen. Maar dan is het nog wat anders dan als je er zelf voor staat. En daarom bidden wij u om kracht en om troost. Bidden wij u om uw geest die ons helpt om de juiste voeding tot ons te blijven nemen. En ons niet definitief van u af te keren of van de gemeenschap af te keren. Of van de Bijbel af te keren, van gebed af te keren. En te denken, zoek het maar uit, ik wil het niet meer. Maar op uw weg te blijven. want dan zult u met uw zegen komen. En dan zullen we groeien en sterker worden in ons geloof. En dan zullen we zelfs door onze eigen worsteling heen een ander kunnen helpen als die worstelt en kunnen zeggen, maar ik herken waar je doorheen gaat, hou vol. Want je komt er wel weer uit. God laat je niet los. Je bent niet alleen. En God wijst je niet af. Ja, laat het zo zijn dat wij allemaal ervaren in onze moeite en onze strijd. Dat u zo bij ons bent. Dat we vasthouden aan onze verlossing. Dat we niet twijfelen aan u. Aan het feit of we wel een kind van u zijn of u ons niet afwijst. Maar dat we weten, we zijn gekocht en betaald. Met het bloed van het lam. En daar staan we op. Wat er ook gebeurt. Waar we ook doorheen gaan. U leidt de weg. Voor ons allemaal. In Jezus naam. Amen. Dan gaan we zingen. Een lied. Nooit meer alleen. Een lied dat eigenlijk heel mooi aansluit. Op wat we net gehoord hebben. En tijdens dit lied gaan wij als broeders van de raad ons voorbereiden op de avondmaal. Nooit meer alleen.
In the desert, on the stars and the night, now the night is gone.
Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, zo willen we samen ook aan de tafel van de Heer komen en brood en wijn met elkaar delen. En dan zijn we blij dat we dat met elkaar mogen doen. Dan zijn we dankbaar dat we dat als gemeente mogen doen. En dan zijn we ook blij met iedereen die hier is en die dat met ons wil doen. Want in de Bijbel, in 1 Korinthe 11, daar lezen wij al de instellingswoorden van het avondmaal. Zoals Paulus dat aan ons heeft doorgegeven. En ik lees met jullie daar dit. Want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, zegt Paulus, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en wanneer u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en het uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Nou, deze woorden zijn op zich, denk ik, heel helder. Als je hier bent en je bent een kind van God en je kan zeggen: ik leef in vrede met Hem, met mijn broeders en zusters in de gemeenschap van geloof. Nou, dan zegt dit gedeelte: ben je vrij om met ons aan de tafel te gaan. En dat is niet aan ons, dat is ieder toetsen zichzelf. En dat mogen we doen. En ieder van ons mag zich toetsen daaraan, aan dat criterium. Ben ik een kind van God? Weet ik, Hij is mijn Heer. Weet ik, Hij is die weg naar het kruis van Golgotha te gaan voor mij. Er is verlossing door zijn bloed en daarom ben ik onderdeel van zijn volk, zijn gemeente, zijn gezin. En heb ik broeders en zusters met wie ik samen de Heer volg en dien in vrede. Als je dat kan zeggen, ben je vrij om bij ons aan het avondmaal te gaan. We vinden het dan wel fijn, als je met ons mee wil doen, dat je jezelf even voorstelt. En dat je dan even aangeeft van: ik ben die en die en ik zou graag met jullie meedoen. Dan weten we ook met wie we aan tafel zitten. En ik doe het ook even in het Engels, want ik begreep dat er ook een paar mensen net binnenkwamen die Engels spreken. Dus dan weten ze ook wat we gaan doen. Good morning. It's very nice that you came. A bit late, but you're also very welcome. We're going to have the Last Supper of the Lord with wine and with bread. And if you want to join, you can. If you know for yourself that you are a child of God, that you are redeemed by our Lord and Savior Jesus Christ, and that you live in peace with the congregation of the Lord, the brothers and the sisters. So if you can say, yeah, that's also for me, then you're welcome at our table. So, can you say that? Do you understand me or not? I was told that you spoke English. Oh, your English is not that great. Well, but are you Russian? Do you speak Russian? Well, behind you are people who speak Russian. Zweet op het voorhoofd. Oké. Oké, nou. Welkom. Zijn er nog anderen die zeggen van: ik ben hier ook voor het eerst en jullie weten niet wie ik ben, ik wil me wel even kort voorstellen. En meedoen aan het avondmaal, dat mag.
Nou,
dan gaan we beginnen. Dan beginnen we met brood. Brood is een symbool, hè, een verwijzend teken. Dat is wat wij geloven en wat de Bijbel naar ons idee ook leert. Een verwijzend teken dat wijst naar het lichaam van de Heer. En het lichaam, dat is een symbool natuurlijk weer voor al het lijden dat de Heer heeft ondergaan voor ons. Dat hij een offer bracht. He, want dat moet nooit vergeten worden. Dat is het hart van het evangelie. Dat wij zondaren zijn en waren. Dat wij verloren gingen en dat we onszelf niet konden verlossen. Maar dat Jezus het voor ons deed. Dat hij de prijs betaalde. En dat er een straf bestond op onze zonde die op hem is gekomen. En dat is ontzettend belangrijk om iedere keer als wij in deze tafel komen elkaar voor te houden. Want als we dat vergeten, als we dat hart uit het evangelie halen, dan is er niets meer. Dan is dit leegte. Dan is dit een toneelstuk. Maar als we Jezus centraal stellen en zijn offer voor ons, dan zijn wij gered. Dan zijn wij meer dan overwinnaars. Dan hebben wij het eeuwig leven. En dat is omdat Jezus die weg naar het kruis ging voor ons. Omdat mijn zonden die ik nog dagelijks doe, die ik vele heb gedaan, door hem zijn gedragen weg van mij. Omdat jouw zonden die je nog dagelijks doet en die je hebt gedaan, op hem kwamen. En hij de prijs betaalde, zodat jij, ik, wij vrij mochten zijn. En hij heeft geleden voor ons. Goede vrijdag zullen we daar weer bij stilstaan over een paar weken. Met doornen, kronen, gezeling, een speer in zijn zij, gekruisigd met spijkers door handen en voeten. Voor jou en mij. En als wij zometeen bidden, het brood breken, delen en het eten. Dan mag dat ons voor ogen staan. In dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft overgehad. Voor het offer dat hij heeft gebracht en waarmee hij ons met God gezoende. Broeders, daarom wil ik jullie ook vragen om te gaan staan. En dan wil ik jou ook vragen om de Heer daarvoor te danken.
Heer Jezus, wat is het een wonder van genade dat we hier zo samen mogen komen rondom de tekenen van brood en wijn. Dank u Heer voor het offer wat u voor mij, voor ons hebt gebracht aan de vloeghout des kruises. U bent hier weggegaan. Helemaal vrijwillig. En u heeft de zondelast op uzelf gedragen. En in uw lichaam werd verbroken voor mij, voor ons. Dank u wel dat we daartoe ook het teken van het brood mogen eten met elkaar. Wil ons daarin tegemoet komen. Wil ons daarin uw zegen schenken. En prijs in uw naam heer, voor dat offer wat u voor ons hebt gebracht. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood zullen door de rijen gaan. Als je wil meedoen met ons avondmaal, met onze viering, neem dan gerust een stukje brood ervan af. Wacht wel even met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. En dan geef ik een teken en dan eten we gezamenlijk. Onder het rondgaan van de schalen zingen we ook nog een lied. En dat is een lied uit Liederen voor de Gemeentezaal. 197, aanschouw ik het wonderbaarlijke kruis. En wat dat betekent, dan word ik stil en dan raak ik onder de indruk. Dat zegt dat lied. En dan mogen we ons dan ook door dat lied bij bepalen bij het offer wat onze Heer voor ons heeft gebracht. Zo heeft in ieder van ons een stukje brood kunnen nemen en tot zich kunnen nemen. We gaan het nu eten en dan mag je gedenken en stilstaan bij het offer van Jezus. Heel bijzonder voor jou persoonlijk. En dan schenk ik ook een beetje wijn in. Om ons te bepalen ook bij de symboliek die daarin zit. De symboliek van het bloed van onze Heer Jezus Christus. En ik vind het altijd zo mooi, juist ook in het gedeelte van Paulus, dat daarin staat dat in dat bloed een verbond met ons gesloten is. Want dat betekent, en dat zeg ik wel vaker, maar dat vind ik altijd zo mooi, dat God zegt, ik maak een afspraak met jou. Ik maak een contract met jou. Ik heb jou gekocht en betaald met mijn bloed. Je bent schoon gewassen en ik heb getekend met mijn bloed voor jou. Jij bent van mij. En dat is een krachtig getuigenis dat uit die wijn naar voren komt. Ook voor ons. Want we hebben het er vanochtend ook over gehad dat er momenten kunnen zijn dat je je moedeloos voelt. En in de put zit en het niet meer ziet zitten. En je zal niet de eerste zijn die zich dan afvraagt, is God er nog wel voor mij? Je zal niet de eerste zijn die zich afvraagt, ben ik nog wel een kind van God? Moet Hij mij nog wel? Kom ik wel bij Hem uit als ik kom te sterven? Maar daarom is die wijn zo belangrijk. Iedere keer weer om ook dat te vieren en te belijden. Maar ik ben verlost. De Heer heeft het voor mij gedaan. En zelf ben ik niets. Nee, als ik er zelf op mocht staan, dan kwam ik er niet. Maar de Heer deed het voor mij. En Hij heeft mij betaald. En ik schuil achter het bloed van het lam. En dat is genoeg voor mij. En dan kunnen we zeggen als we de wijn drinken. Mijn genade. Is u genoeg met Paulus mee als God het tegen hem zegt. Ja Heer, uw genade is ook voor mij genoeg. En daarom mogen we de Heer ook gaan danken voor dat bloed wat gevloeid heeft. Waarmee wij gekocht en betaald zijn. En ik wil daarom ook de broeders opnieuw vragen om te gaan staan. En dan wil ik jou vragen om daar ook de Heer de dank voor te brengen.
Heere God. In de allereerste plaats willen we u bedanken voor het offer wat u voor ons gaf. Heer Jezus, dank u wel dat u de wil van uw Vader hebt uitgevoerd. Dat u de weg gegaan bent naar het kruis. U wist waar u te wachten stond. Dank u wel, Heere God, Heere Jezus, voor het bloed dat gevloeid heeft tot vergeving van onze zonden. Heere, en daarin, zoals al gezegd is, heeft u een contract met ons gesloten. Een nieuw verbond dat leidt tot eeuwig leven. Dank u wel, Heere, voor de belofte die u gestand hebt gedaan. Dank u wel voor uw trouw. En wil ons zegenen, Heere God, als we de beker drinken, als we die aan elkaar doorgeven, en dat we dat daarin ook tot zegen voor elkaar mogen zijn. Maar laten we bovenal gedenken datgene wat u voor ons deed. Amen.
De wijn gaat nu rond door de rijen. Drink ervan. Gedenk wat het betekent dat je eeuwig leven hebt. Dat je verlost bent. En wat dat betekent voor jou in jouw situatie. Dank de Heer daarvoor. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dan kan dat ook. Geef dat even aan bij de broeder die bij jou langs de rij komt. Dan is dat geen probleem en wordt dat geregeld. We gaan de wijn drinken. En zo hebben wij gedaan wat God ons opgedragen heeft. En hebben wij, zoals het ook zo mooi staat in de tekst, de dood van de Heer verkondigd. De dood en zijn verrijzenis en zijn verlossing. Voor jou en voor mij. En als we ons daarbij bepalen, mag ons hart dankbaar zijn en blij. Voor wat Hij voor ons heeft overgehad. Onze Heer, zij er voor de eer, de glorie, zijn naam zijn geprezen. Amen. Dan gaan we ook een lied zingen. En dat is het lied Wat de toekomst brengen mogen. Het is een lied dat eigenlijk heel mooi alles van deze dienst aan elkaar verbindt. Althans, dat was het idee toen ik hem uitkoos. Dat we mogen weten, we zijn verlost en betaald en gekocht. We zijn kinderen van God. We hebben een heerlijke toekomst. Ook als het moeilijk is, ook als we het niet zien. We mogen erop vertrouwen. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de hand van de Heer. Want dat is wat we hebben beleden. Dat is wat wij geloven. En met die wetenschap mogen we ons leven ingaan. We gaan dit lied zingen. En dan tijdens het voorspel wordt ook de avondmaalscollecte ingezameld.
Thank you.
En dan mogen we ook samen in gebed gaan. Zoals we dat ook gewend zijn om te doen als wij avondmaal vieren met elkaar, dan bidden we ook samen. En dat moment is nu gekomen. We mogen vanuit datgene wat we gezongen en beleden hebben, wat we gehoord hebben, wat we gedeeld hebben met elkaar, gaan bidden. En je mag komen met je blijdschap, je mag komen met je verdriet, je mag komen met je dank, met je voorbeden. Je mag bidden voor jezelf, voor anderen, voor onze gemeenschap. Je mag bidden voor deze plek Delfzijl die het woord van God zo nodig heeft. Waar zoveel behoefte is aan het licht dat wij hebben in ons leven. Voel je vrij om in gebed te gaan. Want je bent in het gezin van de Heer. En als iedereen die dat wil gebeden heeft, dan zal ik het daarna afsluiten.
Dat u voor ons naar deze aarde gekomen bent. Dat u ons gekocht en betaald hebt met uw dierbaar bloed. Heer, dat we zo op gemeente mogen zijn, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook voor elkaar mogen bidden. Heer, dat we elkaar ook bij u mogen brengen, Heer. Mensen die al zo lang ziek zijn, Heer. Heer, we willen u bidden, Heer, voor zuster de Vries, Heer. Wees haar ook heel dicht nabij, Heer. Dat we haar ook uw kracht en uw nabijheid schenken. Heer, dank u wel, Heer, dat ook mensen weer en er beter aan het zijn, Heer, dat we ze ook weer mogen begroeten hier in de gemeente, Heer. Heer, dank u wel dat u ook die zegen geeft. Dank u wel, Heer, dat Engelborg ook weer thuis is, Heer. Heer, wilt u ook verder met haar zijn, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u een grote God bent, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, Heer. Heer, en hoe diep wij ook zijn, Heer, u bent altijd dieper, Heer. Heer, u bent voor ons en naast ons, boven ons, Heer, en ook onder ons, Heer. Heer, dank u wel voor die genade en voor die trouw. We loven en prijzen uw grote naam daarvoor. Amen.
Ja, lieve Vader, Heer, dank u wel voor dit moment dat we zo bij elkaar mogen zijn. En u mogen danken en mogen prijzen, Heer, voor wie u bent en voor wat u gedaan heeft. Dat u ook voor mij aan het kruis bent gegaan, Heer. Ja, daar ben ik u zo dankbaar voor. En dankbaar ook voor de woorden die vanmorgen gesproken zijn, Heer, voor de bemoedigende woorden. Als we ons verdrietig, ellendig of dankbaar ook natuurlijk mogen voelen, Heer, maar dat u altijd bij ons bent. Dat u inderdaad om ons heen bent, voor ons, achter ons, naast ons, om ons heen, Heer. Dank u wel voor die belofte en dank u wel voor die trouw. In Jezus' naam.
Ja, Heer Jezus, dank u wel. Zoals we net gegeven hebben, aandacht genoeg komen met brood en wijn. Dat komt u als onze hoge priester te laten ons in de grote wereld. Dank u wel dat dat ons moet sterken en dat we daarmee weer de wereld mogen ingaan. En u mogen verkondigen, de enige Heer Jezus, dank u wel.
Heer, dank u wel dat we mogen zeggen waar de toekomst brengen mogen. Maar gemeente is hier en God. Heer, dat we dat mogen houden. Wat een rijkdom die u ons geeft, iedere dag opnieuw. Heer, dat we alles wat er gebeurt, op u mogen zien. Heer, en u bent bij ons. Dank u wel, daarvoor. Dank u ook, Heer, dat onze broeder Piet vanmorgen toch weer hier mocht zijn. Heer, dank u dat hij hem en ook Anneke nabij bent, Heer. Heer, dat u zich daar zo begeleid heeft. Heer, dank u dat we zo met u troon mogen brengen. Amen.
Zo bidden wij. Heren, zenden wij als gemeenschap van u onze gebeden aan u op. Heer, u hoort het allemaal. Dat wat wij hardop hebben gebeden. Maar u hebt ook gehoord wat er in stilte naar u is opgezonden. En wij als uw gemeente brengen het bij u. Wij zijn u dankbaar voor wie u voor ons bent, voor wat u voor ons heeft gedaan en voor het feit dat wij u mogen kennen elke dag, dat u in ons woont met uw Heilige Geest en dat wij daardoor u kunnen verstaan en ontmoeten, ook in momenten als dit, dat u naar ons toekomt en ons geeft wat wij nodig hebben. Vader, wij bidden u voor allen die gebed nodig hebben. Wij bidden u voor de mensen die ziek zijn. Voor de mensen die gemis en verdriet kennen. Wij bidden u voor de mensen die worstelen met geloofsvragen of allerlei andere strijd in hun leven ervaren. Wij bidden u voor de mensen die de moed in de schoenen is gezonken en die het niet meer zien. Heer, wij bidden u voor hen die misschien wel materieel zorgen hebben. Of zorgen hebben om hun werk of om geliefden. Om kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, vrienden met wie het niet goed gaat. Heer, wij bidden u voor mensen in nood. Die onzekerheid kennen over hun toekomst. Heer, wij bidden u. En wij vragen u, geef wat nodig is. Geef wat gewenst wordt aan genezing, aan troost, aan kracht. Geef leiding, geef uitkomst. Heer, en wij bidden u voor onze gemeente. Het is fijn om een gemeenschap van geloof te zijn. We zijn niet perfect, we doen dingen niet goed. Er gaan soms dingen fout, we vergeten soms mensen. We zijn soms niet opmerkzaam of we zeggen dingen die we beter niet hadden kunnen zeggen. Of, nou ja, wij zijn een gemeenschap van feilbare mensen. Wel geredde zondaren, maar desalniettemin mensen die soms ook nog zonde doen. En toch zijn we u dankbaar voor onze gemeenschap. Ondanks alle gebreken en tekorten, dat wij hier een plek mogen hebben waarin we kinderen van u kunnen zijn. Waar u centraal staat, waar uw woord als waarheid wordt beleden. En waar het evangelie van de Verlosser, die kwam van de troon, die voor ons aan het kruis stierf en die de weg, de waarheid en het leven is, wiens naam Jezus is, naar recht en waarheid nog iedere keer weer wordt verkondigd. En wij bidden u voor onze gemeenschap, die al 95 jaar hier in Delfzijl het licht van u probeert te verspreiden. Heer, laat het zo zijn dat wij de komende week, de komende dagen ook weer heel concreet dat zullen doen. Dat u ons weer zult gebruiken en inzetten. Om te laten zien wat het betekent dat u hier bent. En om het licht van het evangelie te verspreiden. In de eerste plaats aan elkaar. Dat we dankbaar aan elkaar kunnen laten zien wat het betekent om u te volgen. Dat we elkaar mogen ondersteunen en helpen en oprichten als dat nodig is. Maar ook aan de wereld om ons heen. Want hier in Delfzijl is zoveel duisternis. En zoveel leegte. Er zijn zoveel mensen die worstelen met van alles en nog wat. Maar u bent het antwoord. Want u bent het antwoord voor ons geweest. En voor de wereld bent u dat ook. En wees zo ook ons nabij als we dat geloof uitdragen naar de wereld om ons heen. We willen u bidden, Heer, voor onze jeugd en voor onze kinderen. We zijn dankbaar dat we ze hebben. Maar zij moeten keuzes ook nog maken in hun leven. En het is soms zo moeilijk met alle verleidingen die er zijn. Houd hen vast. En geef dat zij ook mogen ervaren in hun harten, hoe jong ze ook zijn, dat u niet een idee bent of een abstractie of een verhaal, maar een persoon die zij ook kunnen kennen. En geef ons als volwassenen om hen heen, of we nou ouders zijn, grootouders, ooms of tantes, of broeders of zusters van deze gemeente. En geef dat wij het voorbeeld geven in liefde. Dat wij het voorbeeld geven en laten zien in ons dagelijkse handel en wandel naar hen. hoe goed het is om u te kennen. Help ons daar ook bij als we dat willen doen in onze eigen omgeving, in onze gezinnen, in onze families, bij onze vrienden, bij verenigingen waar we zijn, op ons werk, op school, waar dan ook. Geef ons kracht om staande te blijven. En laat de voeding die wij vanochtend hebben ontvangen ons sterken, zodat wij net als Elia weer voort kunnen. Ook de komende week weer in alles wat ons overkomt. Heer, wees ons zo heel dicht nabij. Zegen ons en laat ons ook tot zegen zijn. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we gewend zijn. We gaan eerst met elkaar zingen: Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit en dan sluiten we af met Wij reizen met elkander. En beide liederen zingen we staande en met de handen ineengeslagen. Zegen. De zegen die zegt dat Gods liefde er voor jou is, was en zal blijven. De zegen die ons iedere keer weer zegt dat de verlossing en de genade van Jezus genoeg is voor jou en voor mij. De zegen die ons zegt: God is in ons en met ons. Hij geeft ons zijn geest elke dag weer. En hij zal met ons meegaan. Totdat hij komt. In majesteit, heerlijkheid en glorie. Amen.